Hoofdstuk 9. Aan een waslijn hadden Daniela en Lorenzo kleren van landmonsters gevonden. Nu zetten ze koers naar de stad Portorosso. Oké. Wat is het plan? Denk na, Daniela, zei ze. Hé, zei Lorenzo. Iedereen leunt altijd op jou. Nu is het een keer mijn beurt. Weet je het zeker? Vroeg Daniela sceptisch. Oh ja, zei hij, toen hij iets opmerkte. Ik weet het zeker. Lorenzo zag een kind in zijn eentje een ijsje zitten eten op de muur bij de zee. Oh, hallo, jongeman, zei Lorenzo. Mij hou je niet voor de gek. Het kind staarde terug. Dacht je echt dat je hiermee weg zou komen, hè? Ging Lorenzo verder.
Lorenzo, zei Daniela knarsetandend. Zeg, Lorenzo.
Je dacht zeker dat we je niet zouden vinden, zei Lorenzo. Het kind keek intussen heel nerveus. Nou, je gaat gewoon mee naar huis.
Ik denk niet, zei Daniela, maar Lorenzo had het kind al in het water geduwd.
Hij stond op het punt erachteraan te springen, maar Daniela trok hem achteruit.
Het kind was nog steeds een kind.
Hij was niet veranderd in een zeemonster, laat staan dat het hun zoon Luca was. En het kind huilde.
Laat dat een les voor je zijn, zei Lorenzo.
Kom, beval Daniela. Weg, voordat zijn moeder komt.
Ze rende weg.
Oh, blijkbaar ben ik hier toch niet zo goed in, besefte Lorenzo.
Nee, maar ik wel. Ik herken mijn zoon als ik...
Daniela's mond viel open toen ze op de piazza kwamen. Het liep er vol kinderen.
Hem zie, maakte ze haar zin af.
Ai, sardientjes.
Giulia, Luca en Alberto liepen de jachthaven uit en naar de piazza, waar ze in de rij konden gaan staan om zich in te schrijven voor de Portorosso Cup. Er stond een rij kinderen te wachten, maar dat temperde Luca's enthousiasme niet.
Iets anders deed dat wel.
Op de piazza stond een vrouw in een speciaal kostuum. Giulia keek naar haar en greep een doos pasta van een kraam in de buurt. Ze hield de doos zo dat het gezicht van de vrouw bedekt was. Op de achterkant van de doos stond een afbeelding van een man met een snor in chique kleren. Een man die Luca heel bekend voorkwam. Giulia liet de doos pasta zakken en zag toen dat de vrouw een snor had, net zoals de man op de doos met pasta. Met zwier en veel bravoer zei ze, Mede Portorossane, hier sta ik, Giorgio Giorgioni, doder van zeemonsters en uw leverancier van pasta. Luca was doodsbang. Zijn mond viel open. Dat was het gezicht op de pastadoos. Dat was wie de vrouw deed alsof ze was, de man op de fonteinen en de schilderijen die ze hadden gezien.
Doder van zeemonsters? Vroeg hij.
Pfft, ik kan hem wel aan, antwoordde Alberto.
Ach, dat is Signora Marsigliese, legde Giulia uit. Ze werkt voor Pasta Giorgio Giorgioni, de sponsor van de race.
Giulia keek naar de vrouw en zuchtte. Dit gaat uren duren.
De beste pasta van Liguria, voor een prijs die iedereen kan betalen.
Leg de regels uit, riep Giulia.
Enthousiasme, zei Signora Marsigliese, dat zie ik graag. Om mijn beroemde race te winnen, moet het eerste teamlid de gevaarlijke wateren van de baai trotseren. Nummer 2 eet een groot bord van mijn heerlijke pasta. En nummer 3 fietst naar de top van Monte Portorosso... En terug.
Oh, dat klinkt best wel moeilijk, zei Luca somber.
Ja, zei Alberto, moeilijk te verliezen. Wij gaan gewoon winnen.
Giulia greep Luca en Alberto vast bij hun hoofd en draaide ze, zodat ze alle kinderen in de rij konden zien staan.
Jullie zelfvertrouwen is geweldig, zei ze, maar de wedstrijd zal bikkelhard zijn dit jaar.
Ze wees naar een heel groot meisje met brede schouders dat zich uitrekte.
Carlotta haalde ooit een boze dolfijn in, zei Giulia.
Een ander kind, dat aan het eten was, had een heel, heel lange tong. Danilo kan ongelooflijk goed overweg met een vork. Maar het grootste obstakel is, zoals altijd... Precies op dat moment liep Ercole het plein op, met Ciccio en Guido in zijn kielzog. Zoals gewoonlijk had Guido een broodje voor Ercole vast. "Maak plaats voor de kampioen," verkondigde Ercole. "Ciao, ciao, aye." De massa week uiteen. De kinderen doken weg voor de pestkop. "Ercole," kreunde Giulia. Ercole liep naar voren en legde zijn inschrijfgeld neer. "Ben jij niet een beetje te oud?" vroeg signora Marsiliese.
"Signora," riep Ercole met gespeelde boosheid, "ik ben 16."
"Dat zei je vorig jaar al.
Maar dit jaar is het echt zo."
"Bespaar jullie het inschrijfgeld, ragazzi," zei Ercole tegen de anderen. "Dit jaar wint Ercole voor de 6e keer op rij." Plotseling zag hij Giulia, Luca en Alberto staan. Hij glimlachte. "Niet te geloven. Spuglia, vorm jij een team met die zwervers?"
"Gewone heren," zei Giulia. "Oh, ik hoop voor jou dat het lukt, want," zei Ercole met een geveinsde snik, "je vrienden hier moeten nog belasting totale weirdo's betalen." Hij knipte met zijn vingers, waarop Ciccio het geld uit Giulia's hand trok en het aan Ercole gaf.
"Hé," riep Giulia, "Ercole, geef dat aan me terug."
"Ercole moet helemaal niks," zei hij. "Hij is de Porto Rosso cupkampioen en bovendien is hij geweldig en houdt iedereen van hem.
Niemand houdt van je, ze zijn bang voor je."
Ercole wendde zich tot de menigte. "Steek je hand op als je fan bent." Bang stak iedereen zijn hand op.
"Zie je, iedereen," zei Ercole.
Daarna wendde hij zich tot Alberto.
"Zelfs jij, boep."
Ercole tikte tegen Alberto's neus. Alberto had genoeg gehoord.
"Zo is het wel genoeg. Kom mee, Luca," zei hij.
"Hé," lachte Ercole.
"De zwervers willen vechten. Wauw, che bello."
Luca was niet zo zeker van zijn zaak. Eigenlijk was hij er zeker van dat dit een vreselijk slecht idee was.
"Alberto," protesteerde hij.
"Silenzio, Bruno," zei Alberto. "Je weet toch, dit is voor onze Vespa."
Voordat ook maar iemand kon beginnen met vechten, wurmde Giulia zich tussen de twee groepen jongens in.
"Niet doen," zei ze.
Hoewel Luca bang was, balde hij zijn vuisten in de lucht om zichzelf te beschermen.
"Een Vespa," zei Ercole.
"Pfft, hahaha, tuig als jullie heeft geen Vespa."
"Ercole, je bent gewoon bang dat we een einde maken aan je 5-jarige dictatorschap," zei Giulia.
Maar ze fronste toen ze besefte dat Ercole precies dezelfde woorden sprak als zij zelf destijds. Het was een weerwoord dat ze al vaak had gebruikt.
"Heb je niks nieuws?" vroeg Ercole.
"Ja," zei Giulia, razendsnel dat ze na.
"Ja, ik heb een nieuwe. Je ziet eruit als een... meerval."
De omstanders keken elkaar aan, niet zeker wat dat betekende. Ercole wist het al helemaal niet. Luca probeerde te verduidelijken.
Die heeft ook een grote bek. Met 2 van die haren ernaast," zei hij.
De menigte zuchtte in koor. Daarna klonk een luid "Oh!" Toen begonnen ze te lachen. Zelfs Guido hikte een beetje, maar hij sloeg meteen zijn hand voor zijn mond. Ercole was boos. Zo boos, in feite, dat hij de salami van zijn broodje haalde en naar Guido gooide.
"Luister, Picoletto," zei Ercole tegen Luca. "Ik eet jochies zoals jij bij het ontbijt. Ik doop ze in mijn chocolata en miam finito."
Ercole maakte een snijdend gebaar langs zijn nek. Daarna leunde hij voorover en sloeg een arm om Luca heen. Dat maakte nog meer indruk dan alles wat hij eerder had gedaan. "Dus hier," zei hij, en hij gaf Giulia's geld terug, "schrijf je in. Vanaf nu is het mijn missie jullie te vermorzelen." Luca voelde zijn hele lichaam slap worden.
"Ha, ha, ha," zei Ercole en hij grapte tegen de menigte. Het wordt een fijne race. Sorry, geen handtekeningen vandaag.
Terwijl hij wegliep, wees hij naar een jongen die nog steeds met opgestoken hand stond.
Jij, doe je hand maar weer omlaag.
Luca wilde verdwijnen. Toen voelde hij nog een arm om zich heen. Maar deze keer was het die van Julia.
Haha, Luca, bravo, 1-0 voor ons, zei ze.
Luca wist eigenlijk niet zo zeker wat er eigenlijk gelukt was, maar hij kon nu tenminste weer ademen.
Julia trok hem met zich mee. Alberto kwam meteen achter ze aan. Ze liepen naar een tafel waar Julia het geld oplegde.
Julia Marcovaldo, zei ze trots.
Ciao Julia, zei Signora Marsigliese. Een team van 1?
Deze keer niet, zei ze en ze gaf Luca een duwtje.
Luca Paguro, zei hij.
Alberto Scorfano, zei Alberto.
Alberto aarzelde een beetje om zich in te schrijven als teamlid, maar de anderen waren te opgewonden om daar iets van te merken.
Hoofdstuk 10.
Oké, ragazzi, zei Julia toen ze een grote kom rigatoni voor Alberto's neus zette. We hebben 1 week om te trainen. Pronti, ai posti, via.
Klaar voor de start? Af!
Ik snap het, zei Alberto. Hij wilde net beginnen toen Luca uit Julia's keuken kwam en nog een kom pasta neerzette. Het was spaghetti.
Wacht.
Wat? Riep Alberto uit. Daarna kwam nog een kom met fusilli.
Ze hebben ieder jaar een andere pasta, zei Julia. Je moet je voorbereiden op alle soorten, zoals cannelloni, penne, fusilli, trofie, zelfs lasagne.
Alberto haalde zijn schouders op en probeerde te doen alsof het niet veel voorstelde. Op het moment dat hij de pasta in zijn mond wilde proppen, hield Julia hem tegen. Ze reikte hem een vork aan. En je eet met een forchetta. Dat is de regel.
Ugh, gromde Alberto. Regels zijn voor regelmensen.
Maar de jongen had geen andere keuze dan met een vork eten. Die dag leerde Alberto wat frustratie is.
Luca vroeg zich af hoe hoog de heuvel waarop hij stond precies was. Het leek alsof hij uren bergop had gefietst. In werkelijkheid was het waarschijnlijk een minuut, misschien wel minder. Hij keek om. Een oude man met een tas vol boodschappen passeerde hem.
Hoe kon de man sneller lopen dan hij fietste?
Luca zuchtte, terwijl Alberto en Julia achter hem liepen. Uiteindelijk bereikte hij de heuveltop. Hij keek omlaag en zag hoe steil het was. Het was heel, heel steil.
Heilige karper, zei Luca. Nee, ik durf het niet.
Toen kwam Ercole voorbij gefietst. Wist ik toch? Ha, ha, ha. En je weet het, Picoletto.
Ercole maakte opnieuw het snijdende gebaar over zijn nek.
Forza, riep Julia. Luca, laat je niet kisten door hem. Je kunt het.
Oké, zei Luca en hij ademde diep in.
Silenzio, Bruno, daar gaan we.
Hij zette zich af en de fiets ging steeds sneller.
Alles ging fantastisch, tot Bruno besloot om zijn hoofd te vullen met zijn gepraat.
Plotseling zei Luca,
ik kan het niet.
Hij trapte op de rem en zag hoe het voorwiel blokkeerde. Hij viel over het stuur, de fiets viel op de grond, net als Luca, maar in tegenstelling tot de fiets stopte Luca niet. Hij bleef heuvelafwaarts rollen tot hij tegen een duwkar vol bloemen aanbotste.
Toen wist Luca dat hij er niet van hield om heuvels af te rollen en tegen bloemenkarren aan te botsen.
Wat later liepen de 3 vrienden naar de waterkant. Ze gingen Julia helpen met oefenen voor het zwemgedeelte van de race.
Luca en Alberto zaten in een roeiboot en probeerden Julia bij te houden.
Luca probeerde tijdens het roeien niet te letten op de pijn in zijn armen.
Alberto roeide langzaam met de andere roeispaan. Ze keken toe terwijl Julia naar een boei zwom.
Dus dit is hoe mensen zwemmen, zei Luca.
Ugh, wat gênant zeg, antwoordde Alberto. In de verte naderden Ercole, Ciccio en Guido in een kleine motorboot. Giulia zag hen meteen. Ze sperde haar oog open toen ze zag dat de boot dichterbij kwam.
Ercole, schreeuwde ze, weg, weg!
Alberto en Luca roeiden sneller, maar Luca roeide blijkbaar in de ene richting en Alberto in de andere, want ze draaiden rond in cirkels.
Luca, harder, beval Alberto.
Waarom komen we niet vooruit? Vroeg Luca radeloos.
Ercole's motorboot kwam elke seconde dichterbij.
Ercole grijnsde